Financiële markten zijn ook dit jaar weer volop in beweging. Brexit, Italië, de handelsoorlog, grote politieke gebeurtenissen hebben gezorgd voor risico's en kansen. Hoe ga je om met turbulente beurzen en waar moet je op letten in het nieuwe jaar? Welkom bij de Beleggingsvisie 2019 podcast van Van Lanschot. Ik ben Annette van Soest en bij mij aan tafel, hij blesseerde zijn knie met skiën, maar zijn val was een stuk minder hard dan die van de beurzen afgelopen oktober. Mark Duivelaar, manager van het beleggingsadviesteam Zuid-Nederland. Hij wil in 2019 wel eens met eigen ogen zien hoeveel zand er nou in die motor van de Chinese economie zit. Hoofdeconoom Luc Abe. En hij is dan wel directeur beleggen bij Van Lanschot. Maar er is één ding dat hij nog liever doet en dat is op zijn racefiets zitten. Guido van Aubel, welkom heren. Goed dat jullie er zijn. Alle drie zullen jullie vanuit je eigen expertise delen wat jullie verwachtingen zijn voor 2019. Maar eerst een korte terugblik. Mark, wat was voor jou de verrassing van 2018?
Ja, de algehele onrust in de markten waar klanten en ook de adviseurs toch door verrast werden. Economisch ging het uitstekend. Het ging nog nooit zo goed als in het verleden. Maar de beurzen gingen toch ergens op vooruit lopen op alles wat onrust veroorzaakt heeft. En daar zijn klanten toch wel door verrast.
En jij zelf dus ook?
En wij zelf ook, ja. Absoluut.
Luc? Ja, in dezelfde sfeer eigenlijk. Hè. Het Italiaanse dossier bijvoorbeeld. Hè. 12 maanden terug vroegen we ons af, gaan we misschien één populistische partij aan de macht krijgen? We kregen er twee voor de prijs van één. Dus dat was toch wel een verrassend verloop. Ja.
Guido, wat zag jij absoluut niet aankomen?
Wat ik niet zo aan zag komen was de plotselinge ineenstorting van, flinke daling van de tech-aandelen op de Amerikaanse beurzen. Dat is denk ik waar het soms wel 40% af is gegaan sinds oktober dit jaar. Die zag ik niet zo heftig aankomen.
Was het een te heftige correctie?
Nou ja, dat kan ik moeilijk beoordelen. Maar de markt denkt in ieder geval dat dit het moet zijn. Ik zelf vond het vrij heftig.
Luc, welke inzichten van 2018 neem je mee naar 2019?
Dat alles relatief snel kan veranderen, zoals Mark daarnet al aanhaalde. Ja, we zijn het jaar 2018 vol optimisme begonnen. En je ziet toch, er moeten maar een aantal dingen gebeuren om dat optimisme snel te doen afbrokkelen. En daarom is dat niet fundamenteel verantwoord. Maar beleggen en economie gaat over mensen. En mensen is een stukje ratio, maar ook een stuk gevoel. En als het gevoel wat onrust geeft, ja, dan kan het snel omslaan.
En hoe kun je daarop inspelen dan? Want dat is natuurlijk de vraag.
Ja, precies. En in die zin is het belangrijk om met je beleggingsbeleid, met je portefeuille, voldoende scherp te blijven constant. En dat wil niet zeggen dat je moet gaan schieten op alles wat beweegt. Maar dat je wel wat ze dan noemen een dynamisch beleid moet voeren. Of in ieder geval die mogelijkheid openhouden. En in die zin is het dan ook vaak nuttig om toch een bepaalde sperringspartner te hebben. Ja, om de zaken even te bespreken en op een rijtje te zetten.
Even wat snelle voorspellingen. Gaat de spaarrente eindelijk stijgen in 2019?
Het zou mij ten zeerste verwonderen. De spaarrente hangt af van het beleid van de Europese Centrale Bank. ECB die probeert het geldbeleid wat te verkrappen. Dat wil zeggen het geld wat duurder te maken. De rente niet meer verder te doen dalen. Maar vooraleer ze die rente gaat optrekken. Vooraleer ze echt de voet van het gaspedaal gaat halen. Denk aan het drukken van geld, denk aan die lage beleidsrente, zullen we nog wel enige tijd verder zijn. En ik denk dat we nog twee keer kerstmis gaan beleven, vooraleer die spaarrente hoger is.
Dat zei je vorig jaar ook?
Dat zei ik vorig jaar, toen zei ik drie.
Hoe zit het met de obligatierente?
Ja, hetzelfde verhaal eigenlijk. Opnieuw die ECB, die Europese Centrale Bank, kijk, die koopt momenteel nog best wat obligaties op. Ze gaat dat vanaf januari 2019, gaat ze het tempo daar wat uithouden. Maar dat blijft nog een enorme olifant op die obligatiemarkt, die nog heel sterk bepalend blijft, ook in 2019. Misschien dat er wat opwaartse rentedruk komt op die obligaties vanuit de Verenigde Staten. We leven in een geglobaliseerde wereld en alles wat in de VS gebeurt heeft onmiddellijk invloed. Ook bij ons in Europa. Maar per saldo zal die stijgende obligatierente bescheiden blijven, denk ik.
Ja, aandelen blijven dus interessanter sowieso dan sparen. Mm-hmm. Wat vind jij van die afgelopen twee maanden op de beurs. Die koersdalingen die we hebben gezien, daar zijn mensen denk ik ook wel van geschrokken.
Ja, er is natuurlijk wat onrust geweest. Hè? Wat ik net al zei, het buikgevoel speelt daarmee. Maar niet alleen dat, ook reële economische cijfers die net wat minder waren dan wat we gehoopt hadden. Anderzijds, die economische cijfers die blijven oké. De bedrijfswinsten.
Ja, ben je daarvan overtuigd? Want
dat is in ieder
daar
geval,
heerst wel angst over.
Nee, dat is in ieder geval onze visie op dit moment. Dat de economische groei in de VS en Europa, dat die wat kan afkoelen en minder flamboyant zijn dan eind 2017. Dat kan perfect, maar we blijven met groeipercentages zitten. In de VS van 2,5%, in Europa 1,5% qua inschatting, of minstens 1,5%. Ja, dat is voldoende hoog om ook die bedrijfswinsten te ondersteunen. En als je dan gaat kijken naar de gemiddelde aandelenkoers ten opzichte van die bedrijfswinsten, de zogenaamde koers-winstverhouding, dan valt dat best mee. Zeker in een omgeving waar per saldo die rente laag kan blijven. Dus 2019, ja, met het nodige, de nodige attentie voor een dynamisch beleid, nogmaals. Maar we moeten niet pessimistisch het nieuwe jaar ingaan, denk ik.
Mark, vooral oktober was een turbulente beursmaand. Jij bent hoofd van het beleggingsadviesteam Zuid-Nederland. Hoe hebben jouw klanten die correctie beleefd?
Nou, ze zijn een beetje ondergaan. Iedereen was een beetje verrast door de snelheid van de dalingen. Men heeft het eerst de kat uit de boom gekeken en is daarna pas gaan handelen. En van een afstandje gekeken van wat is er nou werkelijk aan de hand. En daar hebben we gezien dat klanten wel iets of wat voorzichtiger zijn geworden. Wat geld van tafel hebben genomen, zoals wij dat noemen. En het alternatief ja, is alleen op dit moment een beetje cash aanhouden om op lagere momenten in te stappen. En dat is een beetje de stappen die onze beleggingsadviesklanten vooral gevoerd hebben.
Ja, maar wat is op zo'n moment, in zo'n maand, de meest gestelde vraag die jij krijgt?
Ja, komt er een nieuwe crisis? Komt er een nieuwe financiële crisis? Gaan de banken weer onderdoor? Komt er een eurocrisis? Dat zijn de eerste vragen die klanten stellen.
En wat zeg je dan?
En dan kijken wij vooral naar het macro-economische gedeelte.
Bel je even met Luc?
Dan bellen we met Luc en dan krijgen we goede publicaties met de inhoud en het overzicht. Dat we niet in paniek moeten raken. En even verder moeten kijken wat onze visie is voor de komende tijd.
Ja, dit is zeggen overigens niet alleen klanten. Hè? Komt er een nieuwe crisis aan? Die vraag werd mij gisteren ook nog gesteld door de man die bij mij een paar vloeren kwam leggen. gaan de banken eraan onderdoor? Er komt toch een nieuwe crisis? Het kan toch niet goed blijven gaan? En ik denk dat het een ontzettend moeilijk is om in te schatten wat de economie gaat doen. Hè? Dus we hebben daar wel een visie over. Maar het kan alle kanten op gaan. En dat is ook zo onvoorspelbaar. Ik denk dat we daarin klanten wel eens meenemen om dat ook kenbaar te maken, rustig uit te leggen. Wat zijn de verschillende richtingen waarop het kan gaan? Wat geven economische factoren aan? Zodat je toch nog iets van argumentatie hebt waarop je je mening kan formeren. Daar hebben mensen meer aan dan alleen maar over de kristallen bol wrijven en zeggen het wordt sowieso dit of dat. Want de kans dat het uitkomt is gewoon vrij klein. Je kunt dat onvoldoende goed voorspellen.
Luc, vooral tech-aandelen, die zijn hard onderuit gegaan. Guido zei dat al, hij zag het ook niet aankomen. Nou, wie wel? Hè? Wat is jouw visie op tech voor het komend jaar?
Met tech zijn we los van de structurele lange termijn mogelijkheden die er zijn. Maar op iets korter termijn vinden onze aandelen en sectoranalisten het toch tamelijk duur blijven. Zelfs na die correctie. En geven we eerder de voorkeur qua sectorkeuze voor wat defensieve sectoren. We hebben het al gehad over de economische groei. Die blijft degelijk, maar wel net iets minder dan 12 maanden terug. En in een dergelijke beursomgeving is het vaak aangewezen om toch eerder te kijken naar wat defensievere sectoren. Denk aan de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Misschien liever dan die tech-aandelen op dit moment.
Over tech gesproken, Guido, de jaarwisseling betekent voor jou ook een functiewisseling. Kun je wat meer vertellen over wat je gaat doen?
Ja, klopt. Vanuit beleggen maak ik de switch naar analytics, zoals dat zo mooi heet, oftewel advanced analytics. En wat ik daarmee ga doen is om te proberen om binnen ons concern de transitie te maken van alleen laat ik zeggen, vooral menselijk handelen naar mens en data en machines. En dat is nodig, omdat je enerzijds wil je efficiënt opereren en anderzijds wil je ook mee in de vaart der volkeren. Waarin bijvoorbeeld met digitale kanalen meer en meer klanten worden bereikt op een efficiënte manier.
Data zijn het nieuwe goud. Maakt dat van jou de moderne mijnwerker?
Ja, voor een deel wel. Maar waar wel eens aan voorbij wordt gegaan is dat alleen maar goud hebben is het niet. Je zult in een heel groot deel zul je creatieve ideeën moeten opperen om iets met dat zogenaamde goud te doen. En wat mij opvalt is dat daar vaak een tekort aan is of dat mensen die bezig zijn in hun huidige functie, in hun huidige banen, creatief zullen moeten nadenken over hoe kan ik die data die ik straks verkrijg, omdat ik meerdere digitale kanalen heb, hoe kan ik die goed inzetten? En dat is dat is verdomd lastig, want daar ben je namelijk niet altijd dagdagelijks mee bezig geweest. En nu wordt dat van je gevraagd. Daarmee word je zelfs binnen een bank, maar dat kan ook zijn in iedere andere industrie, een soort van digital entrepreneur.
Kan je daar eens een voorbeeld van geven? Wat gaan beleggers bij Van Lanschot hiervan merken?
Beleggers van Van Lanschot gaan hiervan merken dat zij suggesties krijgen toegestuurd die mede gevoed op de ervaring die adviseur heeft, daar waar zij over hebben geïmaild, dat wat zij hebben gelezen, dat ze op basis van die informatie eigenlijk dat wordt gecombineerd en daar worden suggesties voor hun voor klaargezet. Dat is iets om die klant beter van dienst te zijn. Zie het als een recommender system, zo heet dat, eigenlijk een aanbevelingsdienst. Iets dat je al kent binnen Netflix of jouw webshop, die eigenlijk op basis van jouw gedrag, jouw klikgedrag voor een deel.
En als je het ene al in je mandje hebt, dan word je gevraagd, misschien wil je dit er ook bij.
Zeker, of beleggers die dit hebben, hebben ook dat geselecteerd. Wie weet is dat ook wat voor u.
Ja. Advies wordt dus persoonlijker, lijkt me.
Ja.
Wordt het ook goedkoper?
On the long run wordt alles, denk ik, in de financiële dienstverlening goedkoper. Maar
geen harde toezegging.
Nee,
wat ik hoor.
Nee, dat is zeker niet. Omdat een aantal van die ontwikkelingen kosten gewoon weg geld. Techniek is niet per definitie goedkoper. Dus digitalisatie, daar wordt van gedacht, ja nee, maar daar wordt het heel veel goedkoper van. Maar wij betalen inmiddels met digitale televisie een maandbedrag van zo om en nabij de €60 of meer per maand voor digitale televisie. Vroeger op de kabel betaalden we misschien een tientje of €15. En je zou toch zeggen dat het heel veel goedkoper zou moeten kunnen. Nou, dat is niet zo. Dus per definitie, digitalisering leidt tot lagere prijzen, is niet zo. Omdat er ook zaken worden ontwikkeld waar in het verleden nooit bij is nagedacht. En die kosten geld en moeten terugverdiend worden.
Mark, zien jij en je collega's al dat klanten tegenwoordig op een andere manier beleggen of willen beleggen als je kijkt naar data en analytics?
Ja, we zien wel een verandering. Die gaat wel heel langzaam bij onze klanten. En dat heeft te maken met het onbekende. Klanten zijn nog niet op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is. Wat Guido aangeeft, van, ja, er wordt veel ontwikkeld. Maar ook veel aan de achterkant van de bank. Op basis van gedrag en op basis van kennis kunnen we klanten beter en persoonlijker adviseren. En meer de juiste data bij de juiste klant krijgen. Vroeger kregen ze een stortvloed aan informatie en nu is dat veel meer maatwerk waar de klant behoefte aan heeft. En ik denk dat de klant de komende 2 jaar zeker dingen gaat zien en gaat merken van wat er allemaal gaat veranderen. En op deze manier denk ik dat we gewoon een beter en een gestructureerder beleggingsadvies kunnen geven naar onze bestand, naar onze klanten toe.
Ja. Het gaat dan al snel over robo-advice. Is dat ook waar we het hier over hebben?
Nou, robo-advice is inmiddels een hype, denk ik wel te zeggen. Eentje die al misschien een beetje over is. Robo-advice is een verzamelnaam voor alles wat digitaal vermogensbeheer en digitaal advies is. Al dan niet met daarachter, beslisregels die door de computer worden gemaakt. Sommigen hebben dat wel, sommigen nog helemaal niet. Ik denk dat componenten uit robo-advice zeer zeker zinvol zijn. Maar die zullen altijd een combinatie zijn met, ja, noem het even, het fysieke kanaal. Met de mens als added feature aan een aantal van die modellen en van die techniek. En daarmee krijg je dus de ultieme cocktail tussen mens en machine. Die beter in staat is om klanten te bedienen dan dat alleen de mens in het verleden was. Of wat we recent hebben gezien, alleen de machine die de klant bedient. Want dat wordt ook niet gegeten.
Luc, hou jij hier eigenlijk rekening mee? In jouw visie, met deze kant van het verhaal, robo-advice, data analytics?
Minder rechtstreeks, wel voor een stuk onrechtstreeks. Hè. Als je kijkt, onze visie die vertrekt vanuit een macro-economische bril, top-down, dus op het meest abstracte niveau, de economie, wat gaat die doen? Een van de belangrijke componenten om te kijken wat gaat een economie doen, is de toename van de productiviteit. Hoe efficiënter wordt een economie, hoe efficiënter gebeuren processen enzovoort. Hè. Dus in die zin, ja, alles wat technologie is, alles wat data is, alles wat daarmee te maken heeft, ja, dat verandert gewoon de economie. De grootste aanbieder van hotelaccommodatie in de wereld heeft geen enkele baksteen op zijn balans.
Airbnb,
ja. De grootste aanbieder van taxidiensten heeft geen enkele wagen op zijn balans. Dus dat verandert de structuur van je economie, dat verandert ook het productiviteitsplaatje, dat verandert dus, ja, je groeipotentieel. En in die zin heeft het wel degelijk te maken met, ja, wat mogen we nou verwachten van rendementen op de lange termijn? Hoe efficiënter een economie, hoe hoger de rendementen die je uiteindelijk op lange termijn mag verwachten.
Ja. Er zijn overigens nog industrieën of onderdelen waarvan je jezelf kunt afvragen of die niet binnenkort aan de beurt zullen zijn. Een voorbeeld daarvan is de kledingindustrie. Dus die kledingindustrie die heeft zichzelf in de afgelopen 40 tot 80 jaar alleen maar verplaatst naar lagere lonen. Naar landen met lagere lonen. Daar is nog nooit enige innovatie gebeurd. Als je een foto van 50 jaar geleden pakt van iemand in Twente, diezelfde foto zie je nu op Manila. In Manila op de Filipijnen. Daar is helemaal niets gebeurd. Alleen de lonen zijn lager. Het kan zo zijn dat wij binnenkort een bestelling doen voor een spijkerbroek of een trui. Die eigenlijk relatief snel uit een volledig geautomatiseerde machine komt. In de kleur die wij bestellen. Dan hebben we het over daadwerkelijke innovatie. En dat kan er dus weer toe leiden dat die productie van dit soort kledingstukken niet meer uit die landen zal komen. Maar vanuit een ander sector of misschien wel vanuit een ander land.
De kledingindustrie kan dus de volgende sector zijn. Hoe zit het eigenlijk met de beleggingsindustrie? Want ik noemde jou net een moderne mijnwerker. Nou, we weten hoe het daarmee is afgelopen. Zal artificial intelligence de beleggingsadviseur en de vermogensbeheerder inhalen en overbodig maken?
Nee, ik denk dat het een en-en is. En je ziet het bij in de institutionele wereld. Dus bij vermogensbeheerders die dat doen voor grote klanten. Daarin heb je twee stromen. Dat is misschien een mooie metafoor om dat dan ook toe te lichten hoe dat dan bij particulieren werkt. In die asset management industrie, met een chic woord, daar hebben we mensen die geloven in fundamenteel onderzoek. Die gaan door jaarverslagen heen, die gaan op zoek naar daadwerkelijk wat is er aan de hand met die bedrijven, bottom-up als het ware. En aan de andere kant zie je een trend van de afgelopen jaren met quant-strategies. Oftewel mensen die eigenlijk grote datasets door de systemen halen en daarbij proberen te zoeken naar bedrijven die meer waard zouden zijn dan anderen. De nieuwe terminologie daarvoor is quantamental. Oftewel een combinatie van fundamental en quant-strategies. En wat ze daarbij proberen te doen is dat dus de mensen die eigenlijk niets moesten hebben van quant strategies, die dus fundamenteel onderzoek deden, die zullen wel gebruik maken van technieken die zijn gebruikt uit die quant strategies om bijvoorbeeld zaken in hun beleggingsproces in hoge mate te automatiseren. En daar zie je dus de combinatie van in dit geval weer mens en machine, waarbij de mens eigenlijk een aantal zaken zal uitbesteden aan die machine, die dat met een betere precisie, een hogere snelheid, misschien wel met minder fouten kan opleveren en vervolgens daarop zijn besluiten kan maken.
Ja.
Luc gaf net aan terughoudend te zijn, hè, om in IT te beleggen. Jij noemt een aantal ontwikkelingen. Super spannend allemaal. Denk jij, het loopt wel los? Tech blijft interessant? Of koppel je het los, zeg maar, wat ik eraan heb in mijn werk en wat je er als belegger aan hebt?
Nou, uiteindelijk, technologie is zal nooit stoppen, laat ik het daarop houden. Ik denk dat het een onderdeel is zelfs van de evolutie van de mens, dat wij onszelf steeds verder bekwamen in de technologische mogelijkheden en die ook steeds verder inzetten.
Je was ook laatst bij de
Ik was laatst bij Singularity University, inderdaad, in San Francisco, waarbij je eigenlijk het gevoel krijgt dat die singularity staat voor ongewoonheid, hè, iets dat Dat uit het niets lijkt te ontstaan, waar geen wetten voor zijn, natuurkundige wetten. Nou, in de technologie betekent dat eigenlijk dat de vooruitgang oneindig is. En daar hebben we een inkijkje in gekregen. En dat heeft mij eigenlijk doen bevestigen dat ook daadwerkelijk zo is.
Wat zag je dan?
Het gaat daar zo ontzettend snel. Daar zag je De groei van, vooral op het gebied van healthcare, hè, dus van zorg, gaat het enorm hard. Enerzijds op het gebied van genomics, oftewel onderdelen daarin zijn DNA. Het DNA vaststellen van iemand wordt dusdanig goedkoop. Hè. De eerste keer dat ze dat deden om die volledige string van DNA van een mens in kaart te brengen, nou, dat heeft 10 jaar geduurd en tientallen miljarden gekost. Dat is vanaf nu is dat ongeveer $100, $300 om dat in kaart te brengen. Of misschien 1000. Nou, dat is volgend jaar dan 100. En over 2 jaar is het misschien wel gratis. En dan staan we bij de DA. En dan doen we een klein prikje. En dan weten we wat voor een DNA-profiel iemand heeft. En welk medicijn daar beter bij past. Ja, zo snel kan het gaan. En ik denk dat dat ook voor beleggen wel voor een deel zal gaan gebeuren. Want ja, die technologie die is er. Je kunt straks tegen je speaker praten, Alexa, en vragen om beleggingsadvies. Dat gaat gebeuren. De vraag is of iedereen daar behoefte aan heeft. En of je niet af en toe wil overschakelen met een daadwerkelijke persoon. Hè, om even die discussie te voeren.
Mark,
ja.
Want jij hebt contact met die klanten. Die willen, denk ik, toch nog steeds af en toe een mens aan de lijn.
Ja, zeker als het tijdelijk onrustig is, dan zie je dat het verkeer tussen de adviseur en de klant toeneemt. Dan zoeken ze houvast, dan zoeken ze een hand waar ze aan meegenomen worden. En dan zien we de toegevoegde waarde van een beleggingsadviseur.
De data de beslissingen laten nemen is toch nog best een beetje eng, dus ja, voor veel mensen.
Zeker bij klanten die heel veel informatie krijgen en heel veel informatie tot zich nemen. Ja, uiteindelijk willen ze toch duiding hebben en willen ze een beslissing samen nemen met een adviseur. Het is toch moeilijk om voor klanten om over grote bedragen in één keer te zeggen, ja, doe maar. Zonder dat ze daarmee gespart hebben met een adviseur of met iemand die daar ook een beetje sturing in kan geven.
Van Lanschot start in 2019 met het gebruik van een service die overnight analysis uitvoert op portefeuilles van klanten. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, daar gaan we mee starten. We zijn daar nu aan het piloten, zoals we dat zo mooi noemen. De portefeuille analyse tool die we daarvoor gebruiken. Die gaat ons helpen als adviseur. En om betere kwalitatief hoogstaandere adviezen te geven. Waarin eenduidigheid en recht op je doelen af te gaan. Ook een stukje risicomanagement van de portefeuille. Maar ook vooral met ruilvoorstellen en ideeën te kunnen komen. Op basis van de inhoud van de bestaande portefeuille naar de toekomst toe. En op basis van macro-economische gegevens. Maar ook micro-gegevens, bedrijfsanalyses die daarin gestopt worden. Waardoor je een heel gestructureerd beleggingsverhaal kunt aanbieden.
Ik wil even terug naar Luc en zijn visie op 2019. Op welke pijlers is die visie eigenlijk gebaseerd?
Een aantal belangrijke pijlers. Eén, dat het economisch plaatje oké blijft. Twee, dat de bedrijfswinsten oké blijven. En drie, dat de rente laag blijft, waar we het al over hadden. Dus die drie pijlers, ja, die moeten wel blijven staan. Ja.
Maar er zijn natuurlijk altijd risico's.
Er zijn altijd risico's.
Welke gebeurtenissen kunnen die pijlers onderuit halen?
De politieke gebeurtenissen die staan natuurlijk met stip op 1. Hè. Sinds 2016 zijn die sterk naar voren geschoven of naar voren gekomen. Als marktbepalend. Ja, denk aan het Brexit-verhaal dat echt nog wel maanden kan aanslepen. Denk aan het Italië-verhaal. Denk ook aan het handelsoorlog-verhaal.
Er is een soort staakt het vuren.
Er is een soort staakt het vuren. Ik weet niet of ze elkaar huilend in de armen gevallen zijn van ontroering. Dat zullen we de komende weken zien. Maar het zal nog wel wat voeten in de aarde hebben, denk ik. Want in essentie gaat dat niet over handel. Hè. In essentie gaat dit over de plaats die China steeds meer opeist in de wereld. En dat is niet alleen een economische plaats, het is ook een technologische plaats en dat is vooral een geostrategische plaats. Denk aan de militaire ambities die ze in Azië hebben. Dus het gaat over meer dan sojabonen. Hè? Dus we zullen zien wat daar uitkomt. Dus dat zijn zaken die we in de gaten moeten houden. Daarnaast ook puur het economische. Hè? De Verenigde Staten, die cyclus is al heel lang opwaarts. Op een bepaald moment zou het best kunnen dat daar een beetje een oververhitting optreedt. En bij een oververhitting van de economie, wat doet een centrale bank dan? Die trekt de rente op. En daar gaan beleggers op dit moment allemaal wel van uit. uit. Hè. Federal Reserve, Amerikaanse centrale bank, zal de rente blijven optrekken.
Maar ze hebben ook al gezegd, we naderen het punt dat we dat niet meer hoeven te doen.
Ja, beetje onduidelijk. Ze blazen een beetje warm en koud op dit moment. En daar lijkt het op. Nu, wij gaan er toch vanuit dat er nog in de eerste jaarhelft tenminste 1 of 2 renteverhogingen aankomen. Mochten dat er 3 worden, omdat het echt uit de klauwen loopt met die economie en vooral met de inflatie, doordat lonen beginnen toenemen bijvoorbeeld, ja, dat hebben beleggers niet zo graag. Dus ook dat is een, ja, niet zozeer misschien een risicofactor, maar in ieder geval een factor om in de gaten te houden.
Ja, jij noemde aan het begin ook Italië, hè? Begrotingsperikelen. Ja. Er zijn volgend jaar ook Europese verkiezingen.
Ja.
Maakt dat fenomeen of dat event de kwestie Italië nog wat spannender misschien?
Hangt er een beetje vanaf hoe die Italianen erin zitten, met name Salvini van de Lega. In welke mate wil hij met het oog op die Europese verkiezingen, wil hij al een oplossing de komende weken? Je zou een redenering kunnen ophangen waarbij het voor de Lega niet slecht uitkomt om een beetje te steggelen met Brussel. En het als stuk, die discussie als een stuk, ja, verkiezingscampagne te beschouwen. Brussel is een ideale zondebok. En financiële markten zijn ideale zondebokken voor populisten. Anderzijds denk ik, als er een oplossing voor Italië op de korte termijn uit de bus zou komen, dat het vooral net door die financiële markten komt. Als die op een bepaald moment het mes op de keel zetten van de Italianen door de rente fors hoger te duwen, ja, dan mag je ideologie zijn wat die wil. Die economische realiteit vraagt dan dat je ingrijpt.
Mark, hoe vertaal jij als adviseur, want we hebben nu Luc gehoord en zijn beleggingsvisie, hoe vertaal jij die visie naar je klanten?
Ja, dat is altijd het spannende stukje van ons vak. Wij proberen zoveel mogelijk over de korte termijn heen te kijken. En te kijken wat zijn nou de doelen van de klanten. Hoe kunnen we daar nou op de juiste manier inspringen. En wij kijken niet naar de waan van de dag. We proberen daar iets overheen te kijken. En wij proberen ook juist vooral het sectorenbeleid te omarmen. En je ziet nu de risico's in de tech-aandelen. Dus we laten een soort sectorrotatie plaatsvinden naar wat meer defensieve aandelen. Want op dit moment, ja, zolang de rente laag blijft, zoeken onze klanten heel duidelijk een ander rendement. Een rendement van 0% waar ze belasting over moeten betalen, vinden klanten niet leuk. Dus there is no alternative. Dus we zoeken naar sectoren waar het dan ook in wat mindere tijden goed blijft gaan. En ja, dat kunnen we doen op maatwerk met structured products. Dat kunnen we doen met private equity. Dat kunnen we doen met private markets. Waardoor er toch wat minder marktrisico in de portefeuille zit. En waar wel rendement gemaakt kan worden.
Luc, noem er nog eens een paar. Want je noemde de gezondheidszorg ook al, hè, als sector waar wel wat te halen valt komend jaar, volgens jou. Zijn er nog andere sectoren die er positief uitspringen?
Misschien een beetje verrassend, maar de oliesector. De olieprijs heeft natuurlijk flinke klappen gekregen de voorbije weken. We zullen zien of de OPEC samen met de Russen tot een productiebeperking komen. En in welke mate men zich daar dan aan houdt op dat moment. Maar los daarvan zie je dat die oliesector, die oliebedrijven, dat die heel efficiënt werken. Dus die marges, die worden degelijk in stand gehouden. Ja, plus de waardering valt best mee. De verhouding van de aandelenkoersen ten opzichte van de onderliggende bedrijfswinsten. Dus ondanks die nervositeit, ja, kijk ook eens naar olie. Mocht dat nog niet in je portefeuille zitten, zou ik op dit moment zeggen.
Oké.
Het is niet heel duurzaam.
Dat is niet heel duurzaam, terwijl die ondernemingen ook wel bepaalde richtingen proberen uitgaan. Maar het is, dat klopt wel voor een stukje. Ja.
Tot slot, nog even een snel rondje. Waar kijken jullie het meest naar uit komend jaar?
Nou, wij kijken uit naar de start van het jaar. Is altijd belangrijk voor beleggende adviesklanten. De signalen die dan komen, geven dan vaak in de eerste weken van het jaar een beetje richting aan wat de klanten en de adviseurs willen gaan doen. Ja, en zoals Luc al aangeeft, het is niet zo ernstig als we allemaal denken. Een beurscorrectie van 10% in een maand, ja, dat kan gewoon gebeuren. Maar als we kijken in het verleden, dan zie je vaak dat die bewegingen eigenlijk ook in hele goede beleggingsjaren plaatsgevonden hebben. Dat er enig moment 10-12% koersdaling is geweest. Waarna de beurs gewoon weer kan herstellen. En ja, wij vinden het altijd spannend om aan het begin van het jaar te kijken wat gaat ons brengen. En ja, beleggers hebben altijd een relatief korte horizon en een kort geheugen. En het verleden, dat is het verleden. En ze kijken liever naar de toekomst om de kansen weer te benutten. Dus dat zoeken wij.
En jullie zijn dan ook nog even het collectief geheugen voor
Wij
voor
zijn het collectief geheugen om te zorgen dat de klanten niet in 7 sloten tegelijk stappen. En vooruit te kijken dat ze niet dezelfde fouten maken die in het verleden heel makkelijk gemaakt worden.
Guido, wat voor jaar wordt het voor jou?
Voor mij persoonlijk wordt het een jaar waarin ik veel dingen zal moeten gaan ontdekken. En niet in de zin van in onze industrie, maar meer hoe we de juiste vragen kunnen stellen om die data en onze digitalisatie zo in te zetten dat we daar als bedrijf een stuk beter van worden. Dat is denk ik voor mij persoonlijk de uitdaging. En als je dan kijkt naar de uitdaging voor de beleggers, die daar een beetje in het verlengde zit, is welke industrieën zouden bij wijze van spreken echt gedisrupt worden? Oftewel, welke industrieën of welke sectoren zullen last hebben van een nieuwkomer die misschien wel van buiten hun sector komt?
Nou, heb je het antwoord? Dan willen we dat graag nu horen.
Nee, dat is de verrassing. Dat is echt de verrassing. Ik ben wel benieuwd naar die sectoren waarvan we denken, nou, dit hadden we echt niet zien aankomen. Waarom? Die worden gebypast door bedrijven die niet direct op hun speelveld zitten. Of dat nou is in de financiële sector, wat mensen verwachten. Dus mensen verwachten dat bijvoorbeeld grote techbedrijven misschien wel in die financiële sector een rol zullen gaan spelen. Maar dat kan ook
de fintechs.
Wel. Ja, dat zou ook zomaar kunnen dat dat in een hele andere sector is die we helemaal niet voor de bril hebben. En die daar ineens positief aan de ene kant en negatief aan de andere kant. Ja. Mee zullen omgaan. Dat is denk ik de verrassing misschien wel voor volgend jaar.
Houd je ogen open.
Misschien wel, ja.
Luc?
Wel, ik heb sinds eind 2016 mijn ochtendritueel wat moeten aanpassen. Nadat ik bij het wakker worden kijken of alles oké is met mijn vrouw, is het sinds eind 2016 even kijken naar de iPhone of Trump iets getwitterd heeft. Mm. En ik vrees dat dat ook in 2019 nog belangrijk gaat worden om die tweets op te volgen vanaf 's ochtends vroeg.
Dank jullie wel. Mark, als mensen naar aanleiding van deze podcast meer willen weten, wat kunnen ze dan doen?
Ja, ze kunnen altijd contact opnemen of langskomen bij Van Lanschot voor een afspraak. Ze kunnen naar de beleggingssite van Van Lanschot gaan, door internetsite vanlanschot.nl of gewoon bellen 0800 1737. En dan word je persoonlijk te woord gestaan en kunnen we heel makkelijk een afspraak inplannen.
Mark, Luc en Guido, dank jullie wel voor dit gesprek.